Goedemiddag, luisteraars. We hopen weer verder te lezen over de bekering van Saulus van Tarsen. Maar zingen we eerst Psalm 86 en daarvan het vijfde en zesde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven, gij doet duizend wonderen. Gij zijt God, ja, gij alleen. En wat er verder volgt in het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. We noemden u Psalm 86 en daarvan het vijfde en zesde vers.
Thank you.
Wij lezen u een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9, de versen 10 tot en met 17. We noemden u Handelingen 9, de versen 10 tot en met 17. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar eenen met name Saulus van Tarsen. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat de man met name Ananias inkwam en hem de hand opleide, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hij macht van de overpriesters om te binden, allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Tot zover. De vorige keer hebben we gehoord hoe Ananias de opdracht krijgt om naar Saulus te gaan, die zich bevindt bij ene Judas in de straat genaamd de Rechte. Ananias schrikt, want van deze man heeft hij vaker gehoord. Ook heeft hij gehoord hoeveel kwaad hij de heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. Ook was hij op de hoogte van het feit dat deze man van de overpriesters macht ontvangen had om ook hier in Damascus te arresteren allen die de naam van Jezus aanriepen. Saulus was berucht geworden door zijn vervolgingswoede. Hij was voor Gods kerk een plaag en een schrik. Maar dan wordt Ananias door de Heere gerustgesteld. Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat. Ananias wordt ingewonden en gaat op pad, gesterkt door de belofte van de Heere dat dit goed zal aflopen en hij niet behoeft te vrezen voor deze man, want zie, hij bidt. Wij beluisterden het laatst hoe Jezus Saulus noemde, een uitverkoren vat. Reeds tweemaal vernamen wij een wand van zijn goddelijke lippen. Want zie, hij bidt. En nu weer, want deze is mij een uitverkoren vat. En dan verder nog eenmaal, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet. Er is geen gevaar, Ananias, een bidder te bezoeken. Het tweede wand kan hem nog nader geruststellen. Zo hoort Ananias uit Jezus' mond dat Saulus een uitverkorene is ten leven. Daardoor ziet hij Saulus verschijnen in het licht van Gods eeuwig erbarmen, waardoor hij zelf was verlicht. Deze verkiezing brengt Saulus niet alleen zaligheid, maar zal ook voor Gods gemeente van de rijkste betekenis zijn. Want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. De heidenen staan voorop, want Saulus is in het bijzonder tot heidenapostel geroepen. De Heere had van ouds door de profeten getuigd, al de heidenen, Heere, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Saulus mag de naam dragen in de volkerenwereld, dat is de kracht van de openbaring van Christus Jezus. Onder de heidenen zou hij bovenal getuigen, vervreemd als zij waren van het burgerschap Israëls, vreemdeling van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Want de Heere zal zijn woord, tot Abraham gesproken, niet verbreken. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Luister naar de profetie van de grijze Simeon, met het kindeke Jezus in zijn armen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Zalig werk, die naam te mogen dragen onder de kinderen van Adam. Nog zijn de velden wit om te oogsten. Want al is het dat het evangelie een zegentocht maakt onder de mensheid, die volbracht wordt door middel van de dragers des woords, toch zijn er nog die nooit van die enige naam hoorden. Daarom bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn wijngaard uitstoten. Welk een heerlijk werk als waarlijk het woord der verzoening in ons is gelegd, om te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van God in Christus. Werp een blik op de kaart en volg Paulus op zijn tochten. We ontmoeten hem op de grote heerbanen van de Romeinen, in de verspreide dorpen van Klein-Azië, maar ook op de Areopagus te Athene, in het keizerlijke Rome, waar toen het hart van de wereld klopte en kinderen van alle naties samenstroomden. Met wat streken en steden en vlekken, met wat landen en volken en werelddelen is hij in aanraking geweest. In zijn levensprogramma heeft zijn zender van hem gezegd dat hij zijn naam zal dragen, ook voor de koningen der aarde. Welnu, u ziet hem spreken en getuigen tegen Felix en Festus en Agrippa, ja ook voor Nero, de Romeinse keizer. Door Paulus' bediening zal het woord van het koninkrijk doordringen tot in de paleizen der koningen. Straks zullen ook machtigen van de tronen neerdalen om de knie te buigen voor Davids grote zoon, opdat vervuld wordt: de koningen van Tarsus en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. Ten slotte worden genoemd de kinderen Israëls. Ook voor het bondsvolk zal de arbeid van Paulus grote betekenis hebben. Hij die eerst beproefd heeft de gemeente van God uit te roeien en de naam van Christus uit te delgen van onder de hemel, krijgt nu de opdracht om die naam te verbreiden, opdat door de bediening van het evangelie de wereld onder Jezus macht zou buigen en zo Christus zou worden verheven op zijn koninklijke zetel. Hij draagt die naam uit voor de opgewonden menigte in Filippi en Efeze. Hij spreekt van die naam tot de Griekse wijsgeeren te Athene en tot het laagste plebs in Rome, waar in zijn gevangenis zelfs weggelopen slaven hem bezochten. Hij getuigde voor het Joodse Sanhedrin en voor de woedende Joden in de tempel. Met allerlei mensen heeft hij omgegaan en aan die allen heeft hij de Christus verkondigd. Aan soldaten en schepelingen, aan Joden en Grieken, in de straten en op de markt, op schepen en in opperzalen, in paleizen en in de gevangenis. Wat vertoonde hij veel van de goddelijke meester. Ook hierin, het geheim van zijn kracht lag daarbij in zijn goddelijke roeping, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Daarom is de nood hem opgelegd. Hij weet dat de overwinning des Heren is, dat het koninkrijk van Christus komt, en indien de zijnen met hem lijden, dat zij ook met hem verheerlijkt zullen worden. Wat heeft hij mogen arbeiden voor de meester? Wat tochten in het oosterse klimaat, vaak langs onbegaanbare wegen, en onder bezwaren die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Nooit heeft hij rust. Waarlijk, hij was een uitverkoren vat voor Jezus, en daarom droeg hij geen roem, want alleen door de genade van God was hij wat hij was. Ananias zag op tegen mogelijk lijden, als Jezus hem zond naar de vervolger Saulus. Maar Saulus moet weten dat hij zelf een leider bij uitnemendheid zal worden. De vervolger zal vervolgd worden. Zo laat Jezus licht schijnen over het toekomstige leven van de apostel. Als het verder heet, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Zingen we nu eerst Psalm 101, de versen 1 en 2. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Een psalmgezang, o hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. En wat er verder volgt in het tweede vers, ik zal met verstand de weg betreden der vromen. We noemden u van Psalm 101 de versen 1 en 2. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. We horen het Paulus zeggen, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roeden gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal, in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal. In koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd dat ik niet brandde? Ook al was hij niet door het zwaard gestorven, dan nog zou Paulus de grootste van de martelaren zijn geweest. Hem is een overvloedige maat van lijden toegemeten. Maar hij heeft er zich niet over beklaagd, doch leerde te roemen in zijn zwakheden en een welbehagen te hebben in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Hoor hem roemen tegen dezelfde Korintiërs. Tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger, en lijden wij dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten geslagen, en hebben geen vaste woonplaats en arbeiden, werkende met onze eigen handen. Wij worden gescholden en wij zegenen. Wij worden vervolgd en wij verdragen. Wij worden gelasterd en wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld. Al dadelijk zou zijn lijdensweg beginnen. Nog een enkele dag en hij predikt Christus in de synagogen van de Joden. Maar dan moet hij 3 jaren naar het eenzame Arabië. Zijn weg loopt door de zee en zijn pad door diepe wateren. Weergekeerd naar Damascus, uit de oefenschool van de eenzaamheid, waar hij zeker weinig gelegenheid had tot prediken, moest hij weldra vluchten. Gekomen in Jeruzalem, wordt hij eerst niet door de broederen erkend. Zo gaat het van smaad tot smaad en van smart tot smart. En op zijn zendingsreizen, wij wezen er reeds op met eigen woorden tot de Korintiërs. Lijden, veel moeten lijden om Jezus wil. Denken we ook niet aan zijn machtige worstelingen met eigen bestaan, waarvan hij ons een ontroerende tekening geeft in de Romeinen 7. En dan de kamp met de vorst der duisternis. Diepten waren hem niet onbekend. Hij worstelde met de geestelijke boosheden in de lucht. Hij strijdt verder de strijd mee van zijn geestelijke kinderen. Welk een smartkreet uit zijn teerhart klinkt van zijn lippen, als hij klaagt, zij hebben mij allen verlaten. Het wordt hun niet toegerekend. Zijn kracht ligt in de gemeenschap met zijn zender, en de verwachting dat hij, die hem uit zo grote nood en dood verlost had, hem ook nog verlossen zou en bewaren voor zijn hemels koninkrijk. Zo mag hij in verdrukking roemen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en bevinding, en hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods is uitgestort in het hart, door de Heilige Geest. In alles verdrukt, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, neergeworpen, doch niet verdorven. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. En de jubelzang zal aan het eind van de levensbaan van zijn lippen vloeien. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning lief gehad hebben. Indien wij dan met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam, zo getuigde Jezus tot Ananias. Ga nu weer een ogenblik mee naar de straat genaamd de Rechte. Daar wacht Saulus op Ananias. Zijn ontzetting heeft plaatsgemaakt voor innerlijke ontroering. Want de liefde Gods in Christus is hem geopenbaard. Nog is hij niet vervuld met de schat. Nee, maar toch hij wacht. Meer dan wachters op de morgen. Op het heil dat zich aan zijn ziel openbaarde. Hij is als een dorstige aarde die eerst geploegd en geëgd is. En waar het zaad is gevallen in de aarde en druppelen regen nedervielen. Zij dorst nu naar de stortregen van de hemel. Ziet u niet hoe zijn hart gesteld is? Kent u deze gangen in het heiligdom? Ja, zijn lijden om Jezus wel is reeds begonnen. Maar geen nood als Jezus ons toont hoeveel wij lijden moeten. Want dan komt hij zelf in dat lijden mee. Wij behoeven nooit alleen door het water of het vuur. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Waarom? Omdat Jezus beloofde, ik ben bij u en zal u aanzien. Hoe meer genade, hoe meer lijden. En hoe meer lijden, dat niemand lijdt als een kwaaddoener, hoe rijker genade. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. En de Heere redt keer op keer. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb, de Heere heeft mij uit die alle verlost. En ook allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar nu zal Paulus, ook bij uitnemendheid, in staat zijn anderen te vertroosten. Het is trouwens ook geen wonder dat degenen die vooraan in de strijd staan, in de gelederen van koning Jezus, het meest getroffen worden door lijden en smaad. De duivel zal toch het meest gram zijn tegen degenen die aan zijn rijk het meeste afbreuk doen. Maar ze worden door lijden geheiligd. En gelijk de Zoon gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft, zo mag als vrucht van zijn lijden en uit kracht van zijn verdiensten zijn volk lijden tot heiligmaking. Het is geen zaak van vreugde, maar toch werpt het lijden een vreedzame vrucht der gerechtigheid af, als we door dezelfde mogen geoefend worden. Ongetwijfeld kent ook u lijden en zorgen. Maar kent u nu lijden om Jezus wil? Dat zal alleen mogelijk zijn als u een uitverkoren vat bent. Als het zie hij bid ook in uw leven werkelijkheid is geworden. Als ook u met Saulus stil bent geworden voor God. Anders toch deelt u het lijden met de wereld, om der zonde wil. Dan wordt u er niet door gelouterd, maar des te onreiner. Door de verharding van het hart, terwijl u schuld met schuld vermeert. Daarom hoe noodzakelijk Jezus te kennen in de kracht van zijn verzoenend lijden en sterven. Hem te bezitten als de gegevene des Vaders, vol van genade en waarheid. Want al blijft dan het lijden niet uit, geen nood. De vloek is eruit weggenomen. Nee, ons lijden kan nooit schulduitdelgend zijn. Afverdienend van aard. Maar dat behoeft ook niet, want Jezus heeft met één offerande volmaakt degenen die geheiligd worden. Maar zingen we nu eerst Psalm 73 en daarvan het 12e en 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten, gij zult mij leiden door uw raad, o God mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. En wat er verder volgt in het 13e vers, wien heb ik nevens u omhoog? We noemden nu van Psalm 73 de versen 12 en 13. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zult worden. De koning heeft gesproken, gelijk het van eeuwigheid in Gods raad was bepaald. Zo zal het ook geschieden, want geen van zijn gedachten zal worden afgesneden. En hoe is het met zijn dienaar? De bedenkingen van Ananias zijn opgelost. Hij spreekt niet langer tegen, maar mag zich geven door de werking van de Heilige Geest in de ziel, in de weg van de gehoorzaamheid des geloofs. De Heer heeft zijn raad aangaande Saulus van Tarsen hem ontsloten. Hij wilde voor Ananias niet verbergen wat hij deed en voorhad met de vervolger van de gemeente. Nee, hij was niet verplicht Ananias zoveel opheldering te geven, maar hij is groot van ontferming. Aan Abraham had hij wondere dingen geopenbaard, zeggende: Zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Zo handelt de Heer ook hier met een zoon van Abraham. Niet echter alsof hetgeen tot Ananias werd gesproken de zaak voor het natuurlijk verstand aannemelijk maakte. Volstrekt niet. Het een was al even wonderlijk als het ander. Saulus bekeert, en dan tot heidenapostel verkoren. De dichter zong reeds van ouds: Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Ananias gelooft nu ten volle, en hij ging heen en kwam in het huis. Zo is ook deze eenvoudige man een uitverkoren vat van zijn meester, om diens naam te dragen voor Saulus. Hij is een van degenen van wie Jesaja profeteerde: Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die de vrede doet horen. Desgene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Voorzeker een eervolle taak die hij mag vervullen. Hij wordt gebruikt in de dienst van zijn koning. Is er groter eer denkbaar? Zie, daar gaat hij door de straten van Damascus, met zaken in zijn hart, die niemand kon vermoeden. De Heere is met hem op de weg die hij gaat. Want Gods kinderen behoeven nooit te vrezen, als de Heere hen roept tot een taak, dat hij hen zou begeven of verlaten. O nee, hij zal hun uitgang en hun ingang bewaren, hen vergezellen met zijn raad, terwijl zijn oog op hen gevestigd staat. Welk een gang langs de straten van Damascus! Daar heeft hij het huis van Judas, in de straat genaamd de Rechte, bereikt. Zonder dralen gaat hij binnen. Wat zal zijn hart bewogen zijn geweest? Hij twijfelde niet of hij zou Saulus aantreffen, zoals de Heere hem getoond had. Nu was er in zijn ziel iets van die gewilligheid en ijver van de meester, wiens spijze was te doen de wil des vaders. Het geloof maakte hem onvervaard en de liefde dreef alle vrees buiten. Twijfelingen hadden hem anders kunnen bespringen, doch daarvoor was nu geen plaats en geen tijd. Waar de geest des Heren is, aldaar is macht en vrijheid. Zie, daar ligt Saulus geknield in zijn kamer. Er is geen tijd te verliezen. Ananias breidt onmiddellijk zijn handen uit over het hoofd van Saulus en begint aanstonds woorden van zaligheid in de naam van Jezus te spreken. Hoort met hoeveel teerheid hij Saulus toespreekt, die zijn weldoende nog niet zien kan, omdat hij nog blind is. Saul, broeder, zo spreekt Ananias, nog slechts enkele uren geleden slaakte hij de verzuchting: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen gedaan heeft te Jeruzalem. En nu, Saul, broeder, kostelijk woord. Broeder, Daarmee aanvaardt Ananias deze Saulus in het huisgezin van God. Erkent hem als medeburger der heiligen, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Uit één bloede heeft God het ganse menselijke geslacht gemaakt. Wij zijn allen mensen, allen elkanders naasten. Maar wijl wij allen in de zonde zijn gevallen, zijn wij tevens van elkander vervreemd. Maar de Heere richt in zijn koninkrijk een nieuw huisgezin op, een geestelijke familie, waarbij de banden met de dood niet worden verbroken, gelijk van het natuurlijke huisgezin, maar blijven tot over het graf. Van deze geestelijke familie zong David: Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Hun eenheid ligt niet in de eerste Adam, maar in de tweede, Jezus Christus. Deze is de oudste broeder, de eerstgeborene uit de doden. Hij gaf zijn leven in de dood, opdat hij dit huisgezin zou formeren. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. Saul, broeder, dit woord was hartinnemend voor Saulus. De vervolger wordt erkend, opgenomen in de broederkring. Hij ervaart de broederliefde terwijl Ananias de handen over hem houdt uitgebreid. De geest van Christus klaart alle nevelen op. Saulus verliest zich aan Jezus. Hij ervaart van een kind des duivels, een zaad van boosdoeners, te zijn geworden een aangenomen kind. Niet slechts de hand van Ananias ligt op zijn hoofd, maar hij ervaart de doorboorde handen van Jezus in de kracht van zijn bloed en aangebrachte gerechtigheid. En op die middelaarshand zal weldra de vaderhand rusten, opdat Saulus vrede heeft met God, die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Als zalf vloeit het van de lippen van Ananias in het hart van Saulus. De Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, dien gij kwaamt, opdat gij weer ziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. Ananias vraagt hem niets, maar vervult de opdracht van zijn koning. Dat was hier gemakkelijk en zeker voor hem, want ach, hoe dikwijls is er geen klaarheid of er inderdaad van genadeleven sprake is. Maar wanneer God ons een blik gunt in zijn middelaarswerk, in de ziel van zijn gunstgenoten, dan is de weg volkomen vlak om te spreken en is er vanzelfsprekend innerlijke vereniging door het geloof in de liefde. Het is goed bij Saulus, dat heeft Jezus zelf aan Ananias geopenbaard. Gelijk nu zijn zending kracht gaf aan Ananias, zo was het ook een bron van verkwikking voor Saulus. Hij mag zich aandienen als gezant van Jezus, de gezondene des vaders. Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. Maar daarover bij leven en welzijn de volgende keer meer. Zingen we nog tot slot Psalm 119, de versen 3 en 86. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. En het 86e vers, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. We noemden nu van Psalm 119 de versen 3 en 86. Allen hartelijk gegroet, sterkte in alles en een gezegende week toegewenst.